Quest.
De Tilburg University Podcast.
Science Quest.
De wolf, daarover gaan we het hebben in deze podcast. Sommigen zien in hem vooral een gevaar, maar voor natuurliefhebbers is de wolf een aanwinst in het Nederlands verarmde landschap. Schapenhouders zouden hem het liefst zien vertrekken en er wordt ook al gepleit om hem af te schieten. Maar hoe groot is de schade die de wolf nu eigenlijk aanricht en hoe gevaarlijk is hij? Waarom is de wolf eigenlijk terug? Is het alleen vanwege Europese regelgeving? Of heeft de wolf er gewoon een imagoprobleem? Inmiddels lopen de gemoederen zo hoog op dat minister van Natuur en Stikstof Van der Wal een brede maatschappelijke dialoog voorstelt over de plaats van de wolf in ons land, nu hij onder de mensen is. Maar heeft zo'n debat eigenlijk wel zin? Daarover praten wij in de studio met onderzoeker op het gebied van natuurbeschermingsrecht Arie Trouwborst en met socioloog en docenten Kita Muis, die alles weet over veranderende waarden in Europa. Onze studenten vroegen we ook naar hun mening over de wolf.
Ik weet niet of ik, als ik alleen ben en ik kom een wolf tegen, of ik daar nou heel blij van word.
Dus als een vriendelijke husky, denk ik. Een gewelddadige vriendelijke husky, zoiets.
Ik ben Tineke Bennema, wetenschapsredacteur. Welkom Arie en Kita hier aan tafel. Laten we het eerst eens even hebben over de hoeveelheden van wolven in ons land. Arie, kan je daar iets over vertellen? Hoeveel zijn ze nou eigenlijk?
Momenteel hebben we 4 roedels die dus permanent in Nederland leven. 3 op de Veluwe, 1 in het Drents-Friese Wold. En er zijn ook nog een aantal wolvenkoppels die klaar lijken te zijn voor het ouderschap. En op de Noordwest- en Zuidoost-Veluwe voor nieuwe roedels zouden kunnen gaan zorgen over een paar maanden. Mm-hmm. Ook nog een nieuwe roedel dat mogelijk gaat komen in Midden-Drenthe. Dus over een paar maanden, als de nieuwe jongen geboren worden, dan zitten we op 7 of 8 roedels, verwachten de deskundigen. En ja, een roedel, dan heb je het over 5 tot 10 wolven, familiegroepen.
Ja, ze breiden zich uit. En is dat nou, kunnen we dat een succes noemen voor dat wolvenprogramma eigenlijk?
Ja, het is maar wie het vraagt. Hè. Dat is een hele diepe vraag.
Ja.
Vanuit natuurbeschermingsperspectief is dit een van de succesverhalen van de laatste decennia. Dus het is kommer en kwel natuurlijk met biodiversiteit. Maar er zijn een paar dieren die het goed doen en ook terugkeren. En dat zijn met name de dieren die zich op zich wel aardig aan verschillende landschappen kunnen aanpassen. Mm-hmm. Maar die gewoon zijn uitgeroeid door de mens.
Door de mens.
En als de mens stopt met uitroeien, dan kunnen dit soort soorten weer terug weer opkrabbelen. En dat is de wolf aan het doen.
Ja. En, maar dat heeft u wel te danken aan de bescherming van de mens nu weer.
Ja, dus de wolf is ook een heel mooi voorbeeld om effectiviteit van het Europese natuurbeschermingsrecht in dit geval te illustreren.
Ja. En daar houden wij ons natuurlijk ook aan, als in Nederland.
Nou, het is wel de reden dat de wolf nu zo'n spectaculaire comeback maakt in landen als Duitsland, Frankrijk, Zweden en nu ook Nederland. Ja. Want als ik me voorstel dat er een soort vrije maatschappelijke discussie zou zijn, inclusief in de Tweede Kamer, waarin we gewoon vrij ongebonden door regels gaan bepalen met z'n allen of wij heel graag wolven terug willen in Nederland. Dan weet ik niet of
de
wolf zo warm welkom zou zijn geheten inmiddels.
Nee.
Kijk naar Engeland bijvoorbeeld en Ierland, waar als de wolf daar ooit terugkomt, dan moet het een herintroductie zijn waar die gewoon actief wordt teruggebracht. Mm-hmm. En daar is al heel lang discussie en dat komt er in de verste verte niet van voorlopig. Mm,
nee, maar bij ons kwam die eigenlijk gewoon spontaan binnen wandelen.
Ja, en het cruciale element was dat hij dus op zijn rug als het ware Europese bescherming met zich meedroeg, terwijl hij de grens overkwam. Ja. Dus op het niveau van het Europese natuurbeschermingsrecht was al besloten dat de wolf strikt beschermd is, waar die ook zich bevindt. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je hem als lidstaat, als Nederland in dit geval, in principe moet welkom heten en hem in elk geval niet mag verwijderen.
Ja. Nou, er gaan natuurlijk een heleboel stemmen op om dat wel te doen. En de redenen zijn nogal divers. Economische schade, veiligheid. Ben je het eens met dergelijke argumenten?
Laten we ze even één voor één de revue laten passeren. Ik heb de schade gevallen van schade aangericht door wilde dieren uit het laatste jaar dat dat bekend is, 2021, er even bijgepakt. Dan heb je de totale schade die door de overheid is uitgekeerd als compensatie. Mm-hmm. Dat is 36 miljoen ruim. Mm-hmm. Het aandeel dat van wolvenschade daarin was 46.000. Dus dat is 0,13% van...
Wel heel, heel klein.
Ja, dus de economische schade lijkt het niet echt te zijn... waar de weerstand er inderdaad is vandaan komt. Als je kijkt naar ganzen, een grauwe gans... die veroorzaakt al 18 miljoen van die schade... Mm-hmm. En zelfs kool- en pimpelmezen, die veroorzaaken 1 miljoen aan schade.
Moet ik me voorstellen, wat beschadigen zij dan?
Peren bijvoorbeeld,
oh, peren.
Zacht fruit. Ja,
okay,
daar pikken ze
okay,
in
okay,
en dan gaat die categorie peren ineens een paar categorieën achteruit. Qua
en de gans die graast, dus daar hebben we eigenlijk veel meer van te duchten dan van, van de wolf.
Nou ja, als je zou zeggen het ligt aan de economische schade, dan zou je dus een soort... oververhitte maatschappelijke discussie momenteel moeten hebben over ganzen en ook over koolmezen.
Ja, ja,
dat... Maar ik heb nog niemand horen beweren dat Nederland te klein is voor de koolmezen.
We gaan zo heel even naar Kita natuurlijk om te vragen hoe dat dan komt. Maar eerst wil ik ook nog even weten van hoe zit het dan met de veiligheid? Hoe gevaarlijk is die nou voor de mens?
Ja, afgerond nul. Niet.
Heeft niemand aangevallen, niemand is gebeten of...
Heel sporadisch is het in het verleden voorgekomen. De wolf is natuurlijk een roofdier. Ja. Zeker een roedelwolf, die kan makkelijk een mens hebben. Dus als je een roedelwolf tegenkomt in het bos, dan ligt de bal eigenlijk bij die roedelwolven over hoe dat gaat aflopen.
Okay.
En dat gevoel, dat doet natuurlijk wat.
Ja.
Maar je kunt het eigenlijk goed vergelijken met bijvoorbeeld vliegangst.
Uh-huh.
Dus ja... Je visualiseert je, als je last hebt van vliegangst, alles wat er fout kan gaan als je in een vliegtuig stapt. Maar toch zeggen we met z'n allen, dat is niet zo'n goede reden om nooit een vliegtuig te nemen.
Ja.
Want de kans is zo ontzettend verwaarloosbaar. Het is het meest veilige vervoermiddel eigenlijk.
Mm-hmm.
En eigenlijk is het net zo met die wolf. De kans dat je in een wolvengebied door een wolf wordt aangevallen is nog veel kleiner dan dat je in een vliegtuigcrash om het leven komt.
Mm-hmm.
Dus dat lijkt het ook niet te zijn.
Nee. Nu heeft de wolf natuurlijk ook altijd al een moeilijk verleden gehad met de mens. Als je denkt aan Roodkapje en een grote boze wolf. En dat speelt natuurlijk misschien ook wel in op onze oerinstinct. Is dat zo, denken jullie?
Ik denk dat het zeker meespeelt met de beeldvorming rondom de wolf. Dus inderdaad, we groeien op met Roodkapje en de boze wolf. En dat gevoel dus zelfs mensen die er niet zoveel mee te maken hebben... of direct daar de invloeden van merken. Als je op tv een wolf ziet of het idee hebt dat als je een keer naar de Veluwe gaat... en daar de wolf tegenkomt, dat die symboliek die eraan hangt... dat die toch wel van invloed is op de beeldvorming.
Ja, heel negatief natuurlijk.
Ja, zeker.
Het is geen grote vriendelijke knuffelaar, die wolf.
Maar misschien bij mensen die dus kennis hebben van biodiversiteit en de natuur... dat daar dus juist weer... De wolf is ook vriendelijk, als ik het goed begrijp. En ook sociaal in de roedel dan in ieder geval. Dus voor mensen die misschien wat meer kennis hebben van de wolf... is het dan wel weer positief.
Nee, het is een dier wat erg op mensen lijkt. En daarom ook waarschijnlijk een relatief grote fanschare heeft... onder natuurliefhebbers en biologen.
Kita, wat zou jij voor verklaring hebben waarom mensen zo ontzettend allergisch zijn voor die wolf?
Ten eerste wel inderdaad denk ik de angst die dan misschien niet reëel is, maar die er zeker wel is, denk ik. De imago dat de wolf heeft en ook de filmpjes die we voorbij hebben zien komen op het nieuws, die dus ook uiteindelijk niet waar bleek te zijn. Ja. Ik heb er nog meer van ontdekt inderdaad, dat mensen dachten dat ze achtervolgd werden door een wolf op de fiets, of dat die dan ofwel in scène was gezet, of dat bleek dat laatst dat er een wolfshond, dus een soort die wel gerelateerd is, maar dan zeker geen wolf is, dat die was ontsnapt uit iemands tuin en die was dan een weg op gerend. Dus als mensen dat op het nieuws zien, dan snap ik best dat je in ieder geval dat het idee eng is als je in een natuurgebied kan lopen en dat je daar opeens een wolf tegenkomt die jou achtervolgt.
Ja.
Dat is wel het idee van als we het echt puur en alleen over die wolf hebben. Maar ik denk dat het symbolisch, dat het een symbool is voor wel iets groters ook. Waar mensen tegenaan schoppen eigenlijk.
Ja, en wat zou dat kunnen zijn, dat grotere?
Ja, nou ja, sowieso de boeren natuurlijk. We hebben al de boeren en het stad-platteland conflict eigenlijk. En links of rechts en de elite en de normale burgers. Of, nou ja, we zeiden het net al, dit is dan Europese regelgeving. Dus Brussel die maar weer bepaalt wat we dan met die wolven moeten doen. Mm. En ik denk dat dit een onderdeel is van die grote, iets meer identitaire strijd eigenlijk die daar gaande is. Mm-hmm. Dus ook al zijn er, nou ja, subsidiepotjes om bijvoorbeeld hekken neer te zetten of dingen om boeren te beschermen tegen of voor hun vee eigenlijk hun vee te beschermen. Mm. Dat alsnog, het gaat niet per se om of er dus echt hulp geboden wordt bij dat soort dingen of hoe groot is nou de schade die aangericht wordt. Dus economisch gezien valt dat dus relatief mee. Ja. Maar dat het gevoel heerst, dat Brussel maar bepaalt. Of ja, dat de stad, die heeft dan zo'n idee van, nou leuk toch in die natuurgebieden dat er dan een wolf hier en daar rondloopt. Nou, die boeren denken, ja, maar wij gaan daarover. En weer is de grote stad of weer is Brussel aan het bepalen wat er met ons gebied gebeurt.
Ja, ja. Dus die wolf die wordt weer een speelbal in een heel grote culturele discussie
zeker,
eigenlijk.
Ja. Dus naast die toch wel, dus misschien irreëel, maar wel bij mensen de angst die heerst. Ook vooral denk ik de mensen die niet zoveel eigenlijk met deze consequenties te maken hebben. Ik bedoel, ja, wie heeft er nou echt iets te maken met de wolf die dan soms zo nu en dan rondloopt in een natuurgebied? Voor heel veel mensen denk ik, als je dan op het nieuws ziet, dan denk je van, ah ja, misschien ben ik enigszins bang als ik dat zo tegenkom. Maar verder heb ik er eigenlijk niets mee van doen. Mm-hmm. Als we het echt hebben over de boeren die dan toch wel...
schaaphouders.
Ja, dan... denk ik dat het onderdeel is van iets groters.
Ja. Maar eigenlijk is het ook wel heel vreemd om te bedenken dat die wolf die heeft heel lang onder ons geleefd, samen met mensen geleefd. Hoe hadden we toch niet zo'n grote angst en zo'n afkeer voor dat beest? Of wel?
Ja, we lijden natuurlijk vrij snel aan geheugenverlies als homo sapiens. Dus iets hoeft maar vrij kort weg te zijn of we denken dat het altijd zo is geweest en ook zo hoort. Vermoed ik.
Zijn er bijvoorbeeld gebieden te noemen waar de wolf altijd heeft geleefd en hoe mensen daar tegenaan kijken?
In delen van Oost-Europa en Zuid-Europa, met name Italië en Noord-Spanje, daar is de wolf nooit weg geweest. En in die gebieden is er eigenlijk helemaal niet zoveel te doen rond de wolf. Die hoort erbij, is net als dat je weet dat er vossen rondlopen, dus je kippen moet beschermen. Nou, daar moet je dus ook je schapen tegen wolven beschermen, fact of life.
Ja, en dan doe je dat misschien met hekken en met
met hekken, met herders, met honden. Het afhankelijk van de context kan dat op allerlei manieren. Ja. Maar ja, in de gebieden zoals Nederland zijn we dat heel lang geleden verleerd. En is de bedrijfsvoering daar niet langer op ingesteld. Die kosten worden niet meer in het plaatje ingecalculeerd. En dat moet nu ineens weer wel hotel de botel.
Ja.
Maar het mooie is ook, denk ik, dat in Nederland, dus de mensen die tegen de wolf zijn in Nederland, die zeggen ook, ja joh, als dat ergens in Rusland of zo staat, dan is dat prima. En die wolf, die mag er ook zijn en dat kan ook samen met mensen, maar Nederland is te klein. Dus het is ook echt op zich, de wolf op zich is niks verkeerds mee, maar in Nederland, nee, dat kan niet. Daar zijn we niet voor gemaakt of daar zijn we te dicht bevolkt voor en te klein voor.
Ja, terwijl jullie dus zeggen dat kan wel. Ari als wetenschapper zegt dat we kunnen best met de wolf samenleven.
Feitelijk gezien kan het. Ja. Dat leert de ervaring.
Ja. We moeten er meer op instellen. Hè? Dat is misschien het idee. Hè? Hoe zouden we dat kunnen gaan doen?
Je moet weer om naar dus de bedrijfsvoering van met wolf. En dat het probleem zit hem, zoals net ook al werd gezegd, dat het ineens nieuw is. En het komt bovenop allerlei andere dingen, wat Kita zei. Dus het is een soort laatste druppel in een of andere emmer met ergernissen die er nog bij komt.
Yeah.
Maar op zich, ja, samenleven met wolven, dat kan. Je omschakelen kan. Dat is net in Duitsland gebeurd. Delen van Frankrijk.
Mm-hmm.
Maar ja, het is maar net waar je naar kijkt. Hè. Ben je met het individuele geval bezig van een veehouder die met enige regelmaat in Drenthe dode schapen in zijn wei vindt 's ochtends en elke keer met zenuwen naar buiten gaat van hoe zullen ze er nu weer bij staan of liggen?
Mm.
Ja, dat is natuurlijk een dramatisch geval op zichzelf.
Ja.
En daar moet je denk ik niets aan afdoen. Dat is wat het is.
Ja.
Maar het is niet het hele verhaal en niet het laatste woord.
Nee.
Ja, ik denk dat bijvoorbeeld de stikstofcrisis heeft dat ook wel laten zien. Dat het gaat dus niet altijd over Nou ja, of je dan, er is al een subsidiepotje om bijvoorbeeld die hekken neer te zetten, wat dus blijkbaar weinig eigenlijk, waar weinig uitgeteerd wordt. Maar dat het ook een soort erkenning is van inderdaad het probleem of het gevoel wat daarbij hoort. Wat ook denk ik heel erg van deze tijd is, dat iedereen een gevoel en een idee heeft over, nou ja, hoe het haar of hem of haar dan iets doet. En dat dat dus bij het stikstofcrisis bijvoorbeeld ook heel erg was. Dus eigenlijk die boeren die gingen natuurlijk de barricade op en dan uiteindelijk toen Remkes heeft gezegd, nou, we gaan samen zitten en we gaan eens kijken, wat is nou eigenlijk het gevoel? Kunnen we er samen uitkomen? Dat er toen eigenlijk al, dat hele conflict wat ontstaan is, toen eigenlijk al relatief wat, nou ja, toch wel geblust eigenlijk is. Omdat mensen zich erkend voelen in hun problemen en dat er ook samen, dat je ook mee kan doen in, nou ja, komen tot een oplossing of tot beleid. Ja. Dat eigenlijk al één punt, ja, dat al heel belangrijk is in dit.
Ja, ja. En zit er dan niet ook achter het idee van een maakbare samenleving en alles moet, we moeten alles onder controle houden en die wolf die loopt daar ineens dwars doorheen en dat vinden we eng. En
ja, nou dat vond ik leuk dat Arie dat net zei. Dus aan de ene kant, dat zie ik wel in dat debat, dus aan de ene kant inderdaad eng. Hè, we moeten het zoveel mogelijk beheersen, want we zijn helemaal niks gewend in Nederland. En daarom denk ik ook, ja, de kolibri die lijkt me dan ook niet zo, die hoeven we dan niet te beheersen of zo. Dat
de koolmees.
Ja, daar ben ik helemaal niet thuis. Maar dat we het gevoel hebben dat we dat moeten beheersen. En dat alles, met corona hebben we dat ook gezien. Dat we opeens denken van, oh ja, er zijn ook nog steeds dingen die we helemaal niet zo goed kunnen beheersen. En dat er juist ook mensen zeggen, nee, het is mooi dat die wolf juist kan rondlopen. Dat moeten we allemaal niet zo beheersen. Maar het is dan wel weer leuk dat jij net zei, van ja, eigenlijk het feit dat het zo kan uitbreiden, komt juist ook weer door onze beheersbaarheid. Ja, dat vind ik dan ook alweer grappig. Dus dat we wel, nou ja, ons bemoeien eigenlijk.
Ja,
daardoor kan het weer floreren. Dat is dan ook alweer een beetje paradoxaal.
Verschillende gedachten zitten erachter. Ja, ja. En heb je enig idee of die gevoelens in bepaalde gebieden sterker zijn dan bij anderen in Nederland? Gevoelens tegen de wolf bijvoorbeeld?
Ja, nou ja, in ieder geval dus in gebieden waar natuurlijk die aanval echt, waar de schapen doodgebeten zijn, daar is het zeker sterker. Mm-hmm. Ik denk ook dat heel veel mensen helemaal niets met dit debat hebben. Dat is ook wel, he, alsof dit nu een soort gepolariseerd debat wat bij iedereen speelt en iedereen heeft erover. Ja. Dat valt wel mee. Heel veel mensen, nou ja, boeit dit volgens mij helemaal niets. Of die hebben er eigenlijk weinig mee van doen. Ja. Maar natuurlijk vooral bij de boeren speelt het. En nou ja, ik denk bij de mensen die zich veel verbonden voelen, dus meer met die identitaire strijd, dus het idee hebben dat het platteland tegen de stad, of links en rechts, elite, dat het daar wel een issue is. Ja, want dat vond ik wel leuk om, ik had opgezocht in Wageningen, hebben ze dus ook mensen gevraagd, nou, wil je liever de wolf, of willen we liever, Nederland is te klein, dus meer dat Nederland is te klein, of natuur moet beschermd worden en de wolf hoort daarbij. En dan zie je dat die meningen heel erg verdeeld zijn. Het is helemaal niet het idee dat of mensen zijn totaal voor of mensen zijn tegen. Mensen weten het niet zo goed of ze zijn een beetje voor of met een mits en een maar. En een, dus het is heel verdeeld eigenlijk.
Ja, ja.
En natuurlijk de mensen die er direct mee in aanraking komen, die hebben er waarschijnlijk wel een sterkere mening over. Maar
Het is niet zo zwart-wit ook?
Nee, zeker niet.
Nee. Het wordt natuurlijk wel een beetje in de media gebracht. En de minister heeft ook al opgeroepen tot een dialoog. Alsof er mensen werkelijk recht tegenover elkaar staan. Hoe zien jullie dat debat, Arie? Vind je dat nuttig? Dat we erover moeten gaan praten, heel breed?
Nou ja, kijk, als jurist is mijn eerste reactie dat het debat heeft niet zo heel veel zin. Want de ruimte die je hebt om grote besluiten te nemen is maar heel klein. Hè? Dus onder dat Europese recht is die wolf welkom. Kan die in principe niet geschoten worden. Er kunnen niet hele grote regio's worden wolvenvrij gebied verklaard of iets dergelijks. Dus die opties liggen allemaal niet op tafel. Dus je moet ook niet de indruk wekken als overheid, denk ik dan, dat je weer even vanaf nul een soort open maatschappelijk debat hierover kunt gaan voeren. Dat is niet het geval.
Nee, de kaders die zijn helder.
Ik denk wel dat er heel veel ruimte is voor voorlichting, gesprek over het onderwerp. Omdat ik denk dat twee dingen heel belangrijk zijn om die polarisatie wat kleiner te maken. Mm-hmm. Dus wat uitzoomen naar het grote plaatje. Dus waarom zijn die regels er? Want je kan wel zeggen, oh, wat een stomme regels. We kunnen toch wel zelf bepalen wat we met die wolven doen. Maar dat is natuurlijk in het kader van de biodiversiteitscrisis, waar we steeds dieper in zitten in Nederland, Europa en de wereld als geheel. een soort breed erkende noodsituatie. Alle hands aan dek. We moeten grote transities doormaken. Business as usual is niet langer voldoende. Mm-hmm. Dus meer ruimte maken voor natuur. Natuur laten herstellen. Ja, nou ja, goed, de wolf is daar een onderdeel van.
Ja, maar waarom is die wolf trouwens zo belangrijk dan in dit geheel? Wat heeft die voor een functie?
Ja, dus inderdaad is één dimensie de wolf als soort. Die wij hebben uitgeroeid vroeger en nu komt die terug. Maar hij is het ook deel van natuurlijk een ecosysteem. En als toppredator heeft hij een bovenproportioneel grote rol te spelen in het ecosysteem. Dus ook wat dat betreft, dus het gezond houden van hoefdierpopulaties. Het zorgen dat die hoefdieren niet alle jonge boompjes bijvoorbeeld opeten. Maar als die wolf terug is, dan gaan ze hun verspreiding aanpassen. Dus dan staan ze niet altijd op dezelfde plekken te eten. Mm-hmm. Die wolven zorgen voor eten voor aaseters. Door te zorgen voor regelmatige kadavers die dan weer door raven en wouwen en roofvogels en kleinere zoogdieren een voedselbron kunnen zijn. Mm-hmm. Dus ja, als je ecologisch herstel wilt, dan wil je ook die grote roofdieren zeker erbij.
Ja, dus heeft ook echt een functie. Dat zou je kunnen zeggen, dat komt uiteindelijk de mensen ook ten goede. In ieder geval onze natuur.
Zeker, ja.
Dat gaan we misschien vergeten.
Ja, en dus dat is het, een deel van het grote plaatje. Ja. En solidariteit en empathie, denk ik.
Ten opzichte van dieren.
Op meerdere niveaus, vermoed ik. Dus we hadden het al even over die schapenhouders die slachtoffer zijn van de wolf. Daar moet je als maatschappij waarschijnlijk gewoon solidair mee zijn. Kita noemde die subsidiepotjes al en hulp die er is bij het voorkomen van aanvallen. Het ruimhartig compenseren van schade als het toch optreedt, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ook met de wolf inderdaad. Mm. De wolf wordt vanuit dat perspectief afgeschilderd als een soort negatieve factor, maar die heeft ook zijn eigen gezicht natuurlijk en zijn eigen verhaal.
Ja.
Dat zijn dieren die in Duitsland geboren zijn in een roedel. Als ze dan anderhalf of twee zijn, krijgen ze de kriebels en verlaten ze het ouderlijk nest. Gaan ze op zoek naar een eigen plek, een eigen partner. Leggen daarbij enorme afstanden af door een vrij vijandig landschap. Moeten snelwegen oversteken, kanalen, noem maar op. Lopen allerlei gevaren. Stropers. Mm-hmm. En die vinden dan in Nederland een paar plekjes waar ze het zien zitten en het gaan wagen.
Yeah.
En dat valt ook nog niet mee voor die wolven zelf om zich hier te handhaven. Yeah. Het gebied waar ik zelf veel kom, op de Zuidwest-Veluwe, daar had je een vrouwtje en een mannetje die elkaar hadden gevonden. Dat vrouwtje is doodgereden toen ze zwanger was van 8 welpen. En het mannetje is kort daarna door een stroper illegaal geschoten. Dus ook voor de wolf zelf is het nog zo eenvoudig niet om een plekje... Dus dat zijn allemaal verhalen die op zich hun waarde hebben.
Mm-hmm.
En als je wat uitzoomt en die er allemaal bij pakt...
Mm-hmm.
Dan kom je waarschijnlijk wat verder met wederzijds begrip.
Maar
daar moet je dus wel de tijd en de rust voor hebben.
Kita, hoe zie jij dat? De grote discussie hierover. Heeft dat enige waarde, enig nut?
Ik denk ten eerste om dan al zo te zeggen... de minister die zegt, dit debat is volledig gepolariseerd... dat al niet de bedoeling is. Nee, want dat valt dus wel mee. Als we kijken naar wat vinden mensen nou eigenlijk van die wolf... dan is dat helemaal niet zo gepolariseerd. En door dat constant maar zo dan in beeld te brengen en te benadrukken... dan hebben mensen dus ook het gevoel dat ze een kant moeten kiezen. En dan zie je dus ook dat kiezen... dat gaat dan op basis van die meer identitaire of meer pakket mening... om het zo maar te zeggen van, ben je dan voor de boeren? Dan ben ik ook tegen de wolf. Zo gaat het dan een beetje.
Ja.
Dus ik denk dat sowieso niet de bedoeling is. Dus ik denk dus openstaan voor dat we met elkaar kunnen praten over wat vinden we daarvan, wat willen we ermee.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd ook belangrijk om ook weer niet te denken dat dan iedereen mee moet praten en dat we dan met z'n allen vanaf nul een soort nieuw idee kunnen verzinnen. Dat ook niet de bedoeling is. Mm. Ook omdat dus heel veel mensen helemaal niet zo'n mening hierover hebben.
Ja.
Ik had wel gezien, bijvoorbeeld in Drenthe was dat bij het provinciehuis, dat dus iemand twee doodgebeten schapen voor dat huis had gemikt. Van nou, kijk maar eens wat mij allemaal gebeurt en hier moeten we echt iets mee doen. En toen werd het dus ook tegen die persoon, nou, als u die schapen even wil opruimen, dan kunnen we naar binnen gaan en dan kunnen we gewoon een gesprek voeren. Nou, die persoon werd natuurlijk daarna weer geïnterviewd van, nou, hoe ging het gesprek en wat vond u ervan? Nou, het was hartstikke fijn gesprek. Heel fijn, ik voel me echt erkend. Ik voel echt dat ik iets heb kunnen zeggen. Dus dat is sowieso, denk ik, al van belang. Dus de mensen die wel echt direct natuurlijk daar slachtoffer van zijn of er iets mee te maken hebben, dat die ook wel misschien op lokaal niveau mee kunnen doen in dit gesprek. Wat dan ook wel weer grappig was, was daarna dan zei hij van, nou, ik hoop dat er een vervolggesprek komt en dat ik ze dan voor kerst nog dood kan schieten. Dus oké, dus dat wel een soort van, nou ja, toch wel bias. En dat je dan toch hoopt dat het jouw kant op. Maar in ieder geval het idee dat je erkend wordt en dat je mee kan praten. Ik denk dat dat van belang is. Moet dat maatschappelijk breed en moeten we dat als een soort gepolariseerd conflict zien waar we een oplossing, dat denk ik niet.
Nee. Nou, en jullie noemden al een paar dingen. Hoe zou het dan dat conflict kunnen worden opgelost? Hè? Wat voor mogelijkheden heb je eigenlijk om ons te laten wennen aan dat dier? Dat eigenlijk gewoon vroeger gewoon als normaal werd beschouwd.
Ik kijk natuurlijk vooral naar dus hoe wordt dat debat gevoerd en hoe wordt het in kaart gebracht. En dan denk ik dat het belangrijk is om het zoveel mogelijk los te trekken van die symboliek eigenlijk. En we weten ook alweer tegelijkertijd dat gooien met feiten en heel veel informatie, dat lang niet altijd werkt om mensen dan een rationele keuze of ideeën van iets te laten maken of krijgen. Maar dat wel proberen het los te zien en ook denk ik grote rol voor politici en voor de media. Zoals heel vaak, dat ze ook niet dus dit als een soort extra stok nemen om mee te slaan. Of als een soort extra, hè, vooral want je ziet dus bij extreem rechts bijvoorbeeld dat dit ook echt weer een topic is wat meegenomen wordt om kiezers te winnen. Ook de paper waar wij allebei dus blijkbaar naar hadden gekeken, waar je ook ziet dat de aanvallen van wolven, of in gebieden waar de aanvallen dus omhoog gaan, dat daar ook de kiezers, dat het aantal stemmen op extreem rechtse partijen ook omhoog gaat. Dus het is echt een onderdeel van de set van de ideologie of de denkbeelden die bij bepaalde partijen horen.
Ja.
En om dat dan zoveel mogelijk los te trekken. Dus waar hebben we het nou eigenlijk over? Is die wolf echt zo gevaarlijk? Hoe vaak zou je hem tegenkomen? Als je iets meer echt naar de feiten kijkt en ook de behoeften die mensen daarin hebben en niet zozeer het gevoel en het identitaire wat daarbij komt kijken. Dat zoveel mogelijk los trekken. En dat blijft denk ik ook een beetje vaag. Dat is altijd het moeilijke met dit. Want hoe doe je dat dan? Maar het in ieder geval niet gebruiken als een soort stokpaardje van, hey, kijk maar, wij zijn tegen de wolf, stem op ons. Om het dan maar heel makkelijk te
De wolf gewoon weer een speelbal wordt van de politiek op die manier. En jij, Arie, wat zou jij nog ideeën hebben over hoe je dat zou kunnen oplossen? De angel uit de discussie kan halen of in ieder geval de wolf een betere toekomst gunnen in Nederland?
Helder en reëel over de feiten zijn, denk ik. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, maar ik ben de vragensteller niet, maar misschien mag ik er eentje aan Kita stellen. De media, de social media, die zijn nog niet expliciet aan bod geweest.
Ja.
Wat voor rol spelen die in het geheel? Heb jij daar een idee over? En of daar nog bijgestuurd kan worden of niet? Mijn indruk is dat wel een factor van belang is.
Ja, ik denk het ook. Dus dit komt vaak naar voren als we het hebben over polarisatie neemt het toe, hoe erg is het? En dan wordt vaak dus gedacht dat het zo is dat door social media meningen extremer worden. Dus we zitten in echo chambers, filterbubbels en je ziet dus alleen maar dat wat je al... wat je zelf ook vindt en daardoor wordt je mening verzaakt. Maar dat is dus niet zozeer het geval, blijkt nu steeds meer. Het heeft wel een effect in de zin dat we onszelf op een bepaalde manier portretteren eigenlijk op social media met heel weinig cues eigenlijk. Dus we laten onszelf zien op een manier waarvan we het idee hebben dat andere mensen dat fijn vinden en dat we meer likes krijgen, et cetera. Dus we bouwen eigenlijk een soort persoonlijkheid die dan de hele tijd feedback krijgt van andere mensen. Dus we bouwen iets wat past bij een groep. Dus in plaats van dat onze meningen heel sterk worden. Dus nogmaals, we hebben het gezien, die mening over die wolf, die is ook niet zo sterk. Maar die identiteit die hoort bij een bepaalde groep. Oh, ik hoor bij deze groep of deze politieke mening heb ik. Daar hoort dus dit bij. Oké, als ik dit zeg, dan krijg ik dus inderdaad ook meer reactie over. Bijvoorbeeld, ik ben tegen de wolf. Dan krijg je van allerlei mensen die zich ook in die categorie, onder die categorie schaden, dan krijg je allemaal positieve reacties. En zo bouwt dat eigenlijk een beetje op. Dus het versterkt en het op een manier vervormt het ook de identiteit die je zelf hebt en hoe je anderen ziet. Want natuurlijk weet je niet het hele plaatje van iemand. Oké, iemand is misschien in dit geval voor of tegen de wolf. Maar wat vindt hij allemaal nog meer? Dat weet je op dat moment natuurlijk helemaal niet. Of wie is die persoon nog meer?
Ja.
Dus het, in plaats van dat het gaat over het veel sterker maken van die mening, gaat het vooral over het vervormen van dus identiteit en het idee van wie je zelf bent en wie de ander is. En daarom, ik denk dus in dit geval ook, dat dat best nog een extra, een sterker effect kan hebben op dit debat. Juist omdat het zo gaat over meer de symboliek dan echt de reële angsten of behoeften.
Ja,
en ook op basis van dezelfde feiten kun je heel anders reageren. Dat had ik net nog met een tweet die ik de wereld instuurde over dus die verdubbeling van het aantal roedels in Nederland die eraan lijkt te komen. En ik realiseerde mij dat Nederland dan de Noorse wolvenpopulatie gaat inhalen. Want het Noorse beleid is dat er officieel maar 6 roedelswolven in heel Noorwegen mogen zijn. Mm. Een zeer restrictief beleid. Ook zeer controversieel. Dus ik stuurde daar een berichtje over de social media wereld in van Nederland gaat Noorwegen inhalen. En mijn idee was dat dat raar is aan de Noorse kant. Hè? Zo'n minimalistisch beleid daar in Noorwegen. En veel reacties waren ook op die manier. Maar dus ook.
Maar ze zijn natuurlijk geen EU, dus ze kunnen dat doen.
Zij kunnen daarmee wegkomen. Ja. Dus dat laat inderdaad die effectiviteit zien van het Europese Unierecht. Want Zweden heeft ook een aantal keer geprobeerd om een zeer minimalistisch wolvenbeleid te voeren. Gezegd van nou, we gaan het plafond leggen bij 200 wolven, de rest wordt afgeschoten. Toen kwam meteen de Europese Commissie langs en die zei van dat is in strijd met de regels. Mm. En als jullie dat idee niet loslaten, dan dagen we jullie voor het Europese Hof van Justitie. Mm-hmm. En dan kun je uiteindelijk hoge boetes krijgen. Mm-hmm. En toen is dat plan weer losgelaten en mocht de wolfpopulatie verder groeien. Nou, in Noorwegen komen ze dus wel mee weg. Maar ik kreeg dus ook een aantal reacties met het idee van, moet je eens kijken hoe belachelijk het in Nederland is, want er zijn nu al bijna meer wolven dan in Noorwegen. Mm. Dat is toch niet normaal? Vindt u dat logisch? Mm. Dus ja.
Ja, mooi.
En wat ga je erop reageren of laat je hem nog even liggen?
Er is een klein debatje ontsponnen in de replies. Maar ja, het laat gewoon zien wat je vertrekpunt is. En dat bepaalt gewoon hoe je naar diezelfde feiten kijkt.
Ja. Wat moeten we eraan doen? Hè? Omdat, een overheid die kan hekken opwerpen, die kan hem subsidiepotjes aanleveren. Maar wat nog meer als angst is, ga je die angst weghalen?
Ik denk ook tot op zekere hoogte dat het gewoon tijd nodig heeft. Dus hoewel nu, ik ging me ook iets meer verdiepen natuurlijk in dit onderwerp voor deze podcast. En toen dacht ik, dit debat is al veel langer aan de gang. Of in ieder geval ook natuurlijk wetenschappelijk gezien, hoe lang we hier al mee zijn. Nou, dat is al veel langer dan dat het eigenlijk in het publiek speelt, om het zo maar te zeggen. Maar relatief, hoe erg mensen nu mee bezig zijn, hoe vaak het in het nieuws komt, is relatief nieuw. En dan denk ik, dat is heel vaak zo met dit soort onderwerpen. Nou ja, dan zijn er heel veel mensen het oneens, of dan heb je het gevoel dus dat je een mening ergens over moet hebben.
Nee.
En dan speelt het allemaal. Nou, misschien zijn we over een paar maanden dan gaat, ja, dan
is de hype ook weer bij.
Ja. Dus ook niet dat natuurlijk, dan zijn de gevolgen ook niet weg opeens. Of juist de positieve effecten ervan. Maar wel het feit dat het zo hoog in die, in het debat zit. En ook dat de emoties hoog zijn. En dus ik denk dat het ook wat tijd nodig heeft om ook mensen ten eerste ook gewoon eraan te laten wennen. En dus ook wat meer informatie daarover. Van, wat doe je als je zo'n wolf tegenkomt? Hoe gevaarlijk is het nou werkelijk?
Ja, meer voorlichting.
Dus ook wat tijd, heb ik het idee.
Eens, Arie? Arie knikt.
Eens, ja.
Oké, wij hebben het hier aan tafel opgelost. Dank jullie wel. voordat ik jullie afscheid van jullie ga nemen, had ik nog de vraag voor onze pot- en boekenkast. Of jullie daar suggesties voor hebben voor onze luisteraars. Wat jullie aan kunnen bevelen dat ze zouden kunnen lezen op dit gebied. Of breder over andere gebieden, wat gewoon mooi is en goed is. Kita, je had al.
Ja, ik heb wel een aanbeveling. Helemaal niet over dit thema.
Nee, dat kan ook. Dat kan ook. Het kan ook een dichtbundel zijn, of het kan een schilderij zijn, of een dat iedereen moet zien. Ik noem maar wat.
Nee, ja, nou op zich komt het vast wel aan bod. Het is podcast Stuurloos van Gustav Bessems van de Volkskrant. Het gaat eigenlijk over hoe Nederland beter bestuurd kan worden. En het is heel breed eigenlijk. Er komen wetenschappers aan bod, maar ook politici. Nou ja, wat doen we eigenlijk fout? Misschien komt de wolf dus ooit ook nog daar wel aan bod eigenlijk. Maar Stuurloos heet het. Het is zeker de moeite waard.
En jij, Arie?
Ik dacht aan een boek wat wel met het thema te maken heeft. Europe van paleontoloog Tim Flannery. En die kijkt dus naar het wat langere verleden van de natuur in Europa. Mm-hmm. Constateert dat die enorm is uitgehold. Het is niet alleen de wolf die is uitgeroeid vroeger, maar veel langer geleden allerlei andere dieren ook. Zoals wiesent, reuzenhert, de Europese soorten van olifanten en neushoorns, leeuwen, hyena's kwamen hiervoor. Dus het was een hele andere natuur die door onze voorouders is uitgehold, stukje bij beetje. En hij haalt daar ook nog een dimensie van solidariteit bij. Mm-hmm. Namelijk Noord-Zuid solidariteit. Mm. Want hij zegt, zolang wij als Europeanen van mensen in Tanzania, Zimbabwe, India blijven verwachten dat ze daar blijven samenleven met leeuwen en tijgers en neushoorns en olifanten. Mm-hmm. Maar zelf heel moeilijk doen over de terugkeer van een heel goed behapbare soort als de wolf. Ja. In een continent waar je een lagere bevolkingsdichtheid hebt, veel meer financiële en technische middelen. Hm. Ja, dan ben je niet echt geloofwaardig.
Nee, inderdaad. Dat lijkt me heel interessant. Ik ga het lezen in ieder geval. Dank jullie wel. Arie Trouwborst, hij is onderzoeker op het gebied van natuurbeschermingsrecht en docent Kita Muis van socioloog. Dank jullie wel. Science Quest. Onze studenten vroegen we ook naar hun mening over de wolf.
Ik heb laatst een keer op Facebook of zo een filmpje gezien van een wielrenner die werd achtervolgd door een wolf. En toen dacht ik wel van oké, ja, als dat bij mij gebeurt, dan zou ik er inderdaad wel bang voor zijn, maar... Ja, als je gewoon in de stad woont, want ik woon hier in Tilburg, ja, dan nee, dan niet per se.
Ja, tuurlijk, als je hem ziet zou ik best wel bang zijn.
Nee. Ik denk dat als je in gebieden woont waar er veel nieuws over de wolf zelf is, dat je er misschien bang voor kan zijn. Maar in deze gebieden, nee, niet bang voor.
Volgens mij kan de wolf wel gevaarlijk zijn voor mensen, maar ik weet het niet zeker.
Ja, ik heb zelf een hond die ook een deels husky is. En ik weet dat honden een bepaald jachtinstinct kunnen hebben. En daardoor kunnen ze ook bijten. Dus dat is ook wel eens een keer met mijn hond gebeurd. Dus je moet wel goed weten hoe je met die beesten moet omgaan als ze in zo'n focus zijn dat ze een jachtinstinct hebben. Maar ik denk als je daar weet hoe je mee om moet gaan, dat je nergens bang voor hoeft te zijn.
Ik denk wel dat het een gevaar kan zijn voor de mensen. Dus nee, ik denk niet dat het goed is. Ik denk niet dat de wolf dat het geschikt is in Nederland.
Ik vind het heel vervelend dat hij kip of schaap aanvalt, maar ik denk dat een wolf ook een leefgebied heeft. En als wij dat als mensen dat verstoord hebben, dan zal de wolf toch wel ergens moeten leven. Dus misschien dat we een leefomgeving kunnen creëren voor de wolf. Ofwel in Nederland, ofwel ergens anders.
Ja, wij vermoorden zelf ook heel veel kip en schapen. Dus ja, of zij nou doen of wij, ja. Maar op een gegeven moment, als het er echt te veel zijn en mensen hebben er blijvend structureel last van, dan moet je op een gegeven moment wel misschien maatregelen nemen die gewoon voor sommige mensen niet heel prettig zijn.
Dus ik weet ook niet hoe die dan ingeperkt moeten worden. Maar als ze zeg maar doodgeschoten moeten worden, dan dat zou ik het niet mee eens zijn. Want dat, alleen als het op een diervriendelijke manier kan, dan zou ik het wel mee eens zijn. Wat het nou wel voor problemen zorgt, is het misschien wel belangrijk als daar dialoog over wordt gevoerd. Zodat we gewoon kijken wat de meesten vinden en hoe we het beste kunnen oplossen. Science Quest.
Dan gaan we verder met de wandeling met collega Femke Trommels.
Vandaag druppelt het Warandebos nog wat na van de sneeuwbuien die we de afgelopen week hebben gehad. En ik loop hier met filosoof Herman de Recht. Hoi Herman.
Hallo.
Welkom.
Welkom in het bos te lopen.
Ja, zeker. Heel toepasselijk hè, gezien het onderwerp.
Precies.
Denk je dat we vandaag een wolf gaan tegenkomen hier?
Ik denk het niet. Stel je voor dat we zouden weten dat hier wilde wolven zouden rondlopen, dan zouden we hier heel anders rondlopen dan nu.
Ja, wat denk je dat het... hoe zou je er tegenover staan?
Nou kijk, ik denk dat die discussie over de wolf en waarom sommige mensen dat echt een issue vinden, die herintroductie van de wolf in Nederland, en andere mensen juist helemaal niet, heeft ook vooral te maken met de verhouding tussen, het klinkt een beetje heel algemeen, maar het gaat over de verhouding tussen mens en dier. En die verhouding kent heel veel verschillende aspecten. Bijvoorbeeld, om nog maar eens een leuk dingetje te noemen over de oude Warandenbos waar we nu lopen. Een deel van dit bos was vroeger de dierentuin van Tilburg.
Oh ja.
En dierentuinen zijn natuurlijk is ook weer de uitdrukking van hoe wij staan tegenover de dieren. Maar als je ziet hoe dierentuinen zijn ontwikkeld door de tijd heen, dan zie je ook dat onze verhouding tot de dieren is veranderd. Je ziet het ook in onze discussie rondom het eten van dieren. Dat is onze verhouding ook weer veranderd. En die wolf vind ik wel heel interessant, omdat het is natuurlijk een predator, is een roofdier, sociaal roofdier. En wat zo interessant is dat sommige mensen eigenlijk terugschieten in een soort van een oude situatie waarin wij ook ooit prooi waren voor dieren. En de angst voor de wolf die sommige mensen ervaren, die zou wel eens herleidbaar kunnen zijn tot het idee dat, wacht even maar, als er hier een roedel wolven rondloopt en ze hebben honger en ik ben het enige wat er te eten is, dan komen ze achter mij aan. Een soort Dr. Anders P.
Ja.
Ken je dat liedje nog? Over die is onderweg naar Omsk.
Nee, ja, dat is de titel zegt me wel iets. Ja. Maar ik heb er niet meteen een geluid
Afijn,
bij.
Dus helaas, die offert dan steeds een van zijn kinderen op.
Oh.
Om toch maar zo snel mogelijk in Omsk te komen. Want ze worden achterna gezeten door een roedel bloeddorstige wolven.
Oké. Is dat dat soort fabels, liedjes, die geschiedenis, ja, die is dat denk je ook de reden dat de wolf zeg maar bijvoorbeeld een veel slechter imago heeft dan bijvoorbeeld een koolmees die misschien veel schadelijker is voor onze voedselvoorziening?
Nou ja, dat denk ik wel. Kijk, en die sprookjes en die fabels, die komen ook weer ergens vandaan. En volgens mij vinden die hun oorsprong in het feit dat wij vinden het gewoon niet leuk. om het maar heel zo eenvoudig mogelijk uit te drukken. Wij vinden het gewoon niet leuk om bedreigd te worden. Wij vinden het niet leuk om geen controle te hebben over onze omgeving. Waar wij eigenlijk altijd naar op zoek zijn, is een soort van controle over onze leefomgeving, waarin we geen zorgen hebben, waarin we geen angsten voelen. Dat lukt natuurlijk nooit, dat is natuurlijk ook duidelijk. Daar komt het volgens mij vandaan. En de wolf die laat volgens mij zien, of de discussie over de wolf, die laat volgens mij zien dat zelfs wanneer het gaat over wie neemt de beslissing over of de wolf wordt geherintroduceerd in Nederland, lijkt mij uiteindelijk in de basis een discussie te zijn over wie bepaalt voor mij hoe mijn omgeving eruit gaat zien. Dus met andere woorden, ook daar zie je, denk ik, toch uiteindelijk een probleem ontstaan bij mensen, omdat mensen het gevoel hebben dat ze niet zelf de baas zijn over wie deze beslissing mag nemen. Dus de wolf laat feitelijk zien waarom we een democratie hebben. De wolf laat feitelijk zien waarom we wetenschap hebben.
Ja.
Dat zijn allemaal instrumenten om ervoor te zorgen dat we ons bevinden in een omgeving waar we ons prettig voelen.
Ja.
En met die wetenschap en met die democratie komen we natuurlijk ook steeds nieuwe dingen te weten. Dus bijvoorbeeld met betrekking tot de wolf weten we dat als je een wolf hebt in een gebied waar die ook kan gedijen, dat die wolf ervoor zorgt dat de natuur meer divers wordt. We weten dat een meer diverse natuur goed is, ook voor ons.
Ja.
Dus op die manier zie je denk ik dat die discussie rondom de wolf, daar zitten zoveel aspecten aan dat het gewoon heel mooi is om te zien dat er allerlei diepe thema's die spelen in onze samenleving, die komen eigenlijk boven borrelen.
Ja.
Dat vind ik zo leuk.
Ja, en je zegt nou, de rol van wetenschap is in ieder geval ook kennis ontwikkelen. Maar aan de andere kant is de discussie soms ook wel geneigd naar wat negatief en die angsten echt wel aandacht te geven. Hoe zou de wetenschap daarbij kunnen helpen om dat te verminderen of daar een andere draai aan te geven?
Ik denk dus dat we herkennen denk ik in deze discussie de rol van de wetenschap. Want iedereen wil meer weten over wat er gebeurt als je de wolf introduceert. Schaapsherders willen weten hoe groot is dan de kans dat mijn kudde wordt aangevallen. Boeren die gaan zich druk maken over moet ik dan rekening houden met dat er een wolf over de akker gaat lopen enzovoort. Mensen die gewoon willen lopen over de Hoge Veluwe, die willen graag weten, gaat een wolf mij dan aanvallen?
Ja.
Dus daar zie je dat de wetenschap belangrijk is om ons zoveel mogelijk informatie te geven over wat er waarschijnlijk gaat gebeuren als wij de wolf... Ja, hij is er nu al. Maar wat er zou gebeuren als we de wolf herintroduceren in Nederland. En de situatie is totaal anders dan in Nederland dan in... Ik geloof 1897 was de laatste wilde wolf in Nederland gesignaleerd. Notabene in Noord-Brabant.
Ah, ja, misschien toch hier.
Dus
ja.
Misschien dat we toch nog een wolf tegen kunnen. Ja. Zo oud kunnen ze niet worden. Maar ja, je ziet dus dat de wetenschap een hele belangrijke bron van informatie is. Die ons kan helpen om ervoor te zorgen dat als wij denken dat het een goed ding zou zijn om de wolf te herintroduceren. Hoe we die dan moeten herintroduceren. Daarvoor hebben we allerlei wetten gemaakt op nationaal niveau, op Europees niveau. En je ziet dus, ik blijf me een beetje herhalen, maar je ziet dus dat die discussie rondom de herintroductie van de wolf in Nederland, zie je allerlei aspecten van onze samenleving terugkomen. En dat maakt het zo fascinerend.
Ja, ja, dat is ook
omdat,
zo.
Omdat
ja.
het gaat om een hele oude, oeroude relatie tussen ons en een dier. In dit geval een dier dat ons in een extreme situatie bedreigt.
Ja.
En van de andere kant weten we nu dat we die wolf juist heel goed kunnen gebruiken om de diversiteit van de natuur omhoog te krijgen.
Inderdaad, dus ja. En het is wel misschien als laatste vraag, hè, want jij hebt ook boeken geschreven over bijvoorbeeld het snapgevoel, hè, dat je soms ook te veel, misschien mensen zich te veel laten leiden door emotie en misschien niet door die wetenschappelijke kennis die er voorhanden
ja,
is.
Ja.
Heb jij daar nog advies of tips over van hoe, hoe je dat misschien jezelf uit die gijzeling kunt halen, zeg maar?
Het is belangrijk om de wetenschap ook te zien als een bron om te begrijpen hoe wij zelf in elkaar steken. Dus als we meer willen weten over hoe onze relatie is tot bijvoorbeeld zo'n roofdier als de wolf. Prachtig dier natuurlijk, hè?
Ja.
Dan moet je ook begrijpen hoe wij zelf in elkaar steken. Dus we moeten steeds beter begrijpen hoe wij zelf in elkaar steken om steeds beter te snappen waarom wij denken en doen zoals we denken en doen. Daarvoor heb je de wetenschap nodig. Daarom is de wetenschap zo ongelooflijk belangrijk. Als je er dan achter komt dat mensen voortdurend willen snappen hoe het zit om die controle over hun omgeving te behouden, dan snap je ook dat het nodig is om die wetenschap te gebruiken, zoveel mogelijk, om te zien hoe we die wolf kunnen herintroduceren in Nederland. Ook al zijn er mensen die dat geen goed idee vinden. Daarom hebben we zoiets als een democratie.
Ja.
Dus ik snap wel dat de minister op een gegeven moment oproept tot een brede discussie. Maatschappelijke discussie. Ik weet ook niet of het een heel goed idee is. Want ik denk dat het inderdaad zo is dat er maar weinig ruimte is om nog een andere beslissing te nemen dan de beslissingen die we tot nu toe hebben genomen. Maar het kan wel helpen om mensen te informeren maar wat we weten over de wolf, maar ook wat we weten over onszelf en waarom we in eerste instantie eigenlijk alleen maar een emotionele respons geven op het idee van een wolf ergens in de buurt, dan dat we daar goed over nadenken. En als we daar goed over nadenken, ja, dan hoop je maar dat genoeg mensen tot de conclusie komen, het is eigenlijk best wel een goed idee om de wolf te herintroduceren in Nederland.
Ja, dus de wetenschap ook om jezelf beter te leren kennen.
Ja.
En misschien ook gewoon weer anders en beter naar de wereld te gaan kijken.
Precies.
Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. Bijvoorbeeld hè, door het luisteren naar deze podcast. Dat,
ja, zeker.
Ook
zeker.
Een goed idee. Oké, okay, dankjewel Herman.
Graag gedaan.
Interessant gesprek. En terug naar de studio, naar Tineke.
Science Quest.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de podcast over de wolf. Wil je deze terugluisteren en de pot een boekenkast zien? Kijk dan op Tilburg University Science Quest. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.